Dit is een podcastserie van Bijbelsberaad man-vrouw over Bijbelse personen. De eerste afleveringen van deze serie gaan over verschillende Bijbelse huwelijken. In deze derde aflevering staat broeder Kees met ons stil bij het Bijbelse huwelijk tussen Noach en zijn vrouw.
Noach en zijn vrouw. Als we aan Noach denken, denken we natuurlijk aan de zondvloed. Deze overdenking gaat over Noach en zijn vrouw. We weten niet zoveel over hun huwelijk en over hun gezinsleven. Laten we eerst maar eens lezen uit Genesis 5, vers 28 en 29. Daar lezen we: Lamech leefde 182 jaar en verwekte een zoon. En hij gaf hem de naam Noach en zei: Deze zal ons troosten over ons werk en over het zwoegen van onze handen, vanwege de aardbodem die door de Heere vervloekt is. Noach is geboren. Lamech heeft ervaren dat de aardbodem vervloekt is. Het is zwoegen om genoeg te eten te hebben. Maar blijkbaar heeft hij de hoop niet opgegeven. Hij weet van die belofte van het zaad van de vrouw. Zou deze zoon die net geboren is, zonder te weten op welke manier deze zoon van grote betekenis zou zijn in Gods plan, geeft hij hem een naam, de naam Noach. Dat betekent rust. In het Hebreeuws zit dat dicht tegen troost aan. En in 5 vers 32 lezen we dan: Toen Noach 500 jaar oud was, verwekte Noach Sem, Gam en Jafet. Er is iets bijzonders aan de hand met dit echtpaar. We weten dat Abraham en Sarah lang moesten wachten voor Isaac geboren werd. Isaac en Rebekka hebben 20 jaar moeten wachten voor Jacob en Esau geboren werden. En Zacharia en Elisabeth waren ook heel oud toen Johannes de Doper werd geboren. En in al die gevallen had de Heere God een bijzonder plan met deze echtparen en met hun kinderen. Van Isaac weten we dat hij gebeden heeft om de moederschoot van Rebekka te openen. En ook Zacharia krijgt te horen dat zijn gebeden verhoord zijn. Dus ook hij heeft gebeden om opening van de moederschoot. En je vraagt je af, hoe zat dat met Noach en zijn vrouw? Hebben zij dat ook gedaan? Mogelijk heeft Noach wel heel lang gewacht. Lang gezocht naar de juiste vrouw die samen met hem de Heere zou kunnen dienen. Want de aarde was in Gods ogen verdorven. En natuurlijk heeft Noach dat gezien. Maar mogelijk ook heeft het eeuwen geduurd voordat zijn vrouw kinderen kon baren. Ze waren in die tijd soms wel wat later daarmee, want ze werden heel oud, maar 500 jaar. Die drie zonen waren zeker een wonder van God. En hoe dan ook, als de Heer ons wil gebruiken in zijn dienst, als hij plannen met ons heeft, dan voedt hij ons ook op. Dan leert hij ons om afhankelijk te zijn van hem. En dat moeten Noach en zijn vrouw ongetwijfeld ook hebben ervaren. En ze kijken om zich heen en ze zien dat ze een uitzondering zijn. En zo lezen we dat ook in hoofdstuk 6 over het oordeel dat de Heere God over de aarde gaat brengen. Vers 7 begint dan met: En de Heere zei. Ja, wie luistert naar de stem van de Heer in die tijd? Er zijn bijzonder weinig mensen die zich iets aan hem gelegen lieten liggen. Integendeel, de aarde was vol van geweld. Maar gelukkig is er één man met wie de Heere zijn zorgen en ook zijn plannen kan delen. Als we dan lezen in Genesis 6, in vers 8 en 9, dan staat er het volgende. Maar Noach vond genade in de ogen van de Heere. Dit zijn de afstammelingen van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God. Ja, hoe doe je dat? Genade vinden in Gods ogen. Ik denk in de allereerste plaats door te kijken naar Hem. Hem in de ogen te kijken. Op te zien naar Hem. Noach moet wel hebben beseft dat hij van nature een zondaar was. Dus alles wat na deze zinsnede staat over wie hij is, is niet verdiend. Hij vond genade en hij was rechtvaardig. Wonderlijk. Hij zag op tot de Heere, hij wandelde met God. Ja, en als je met God wil wandelen, dan moet je er wel met hem eens zijn geworden. Dan moet je hem gelijk geven. Gelijk geven in zijn oordeel over je eigen leven en in het oordeel wat er zou volgen. En dat is niet zo makkelijk. Maar juist daarom, omdat hij God geloofde op zijn woord, daarom was hij rechtvaardig. Zo lezen we dat later ook van Abraham, dat hij God geloofde wat God ging doen. En daarom was hij rechtvaardig. En zoals we al zagen, heeft hij met zijn vrouw afhankelijkheid geleerd. Want pas heel laat in hun leven werden er kinderen geboren. Dat waren er maar 3. En ik denk dat de meeste echtparen er veel meer kregen. En ook die 3 moesten zoeken met een lampje, met een lantaarnetje, zoeken naar de juiste vrouw. Als die zonen met hun vrouwen meegaan in de ark, zijn er ook bij hen nog geen kinderen geboren. Dus ook bij hen was er een wachtperiode. En voordat ze de ark in kunnen gaan, moet die ark natuurlijk nog wel gebouwd worden. Dat is een project van jaren geweest, een gezamenlijke onderneming waar het hele gezin bij betrokken was, ongetwijfeld. Een project ook dat waarschijnlijk door niemand echt begrepen werd. Ze stonden alleen. Of ze mensen hebben ingehuurd om mee te bouwen, dat lezen we nergens. Ze moesten in elk geval op elkaar kunnen bouwen. Samen hier tegenaan gaan. Want ze wisten, we gaan samen die ark in. Die rechtvaardige Noach had dus een vrouw nodig die hem begreep. Die meeging in wat hij van God had gehoord. Want alleen dan, als je samen dat pad gaat, kun je sterk staan. Ze konden samen sterk staan. En ook in onze tijd is het van groot belang om in je huwelijk en in je gezin eens gezind te zijn. Samen op te zien tot de Heere, samen te werken aan wat Hij ons aan opdrachten geeft. Wat Hij ons toevertrouwt. Niemand van ons hoeft nog opnieuw zo'n ark te bouwen, want er komt niet opnieuw een vloed. Die belofte hebben we gekregen. Daar spreekt de regenboog van. De 7 of meer kleuren van de regenboog. Maar elk christenpaar, echtpaar, heeft wel de opdracht om te laten zien wie God is. En daarbij kunnen ze verwijzen naar de ark die er ook in deze tijd nog is. Want die ark die spreekt ook van iemand. Die spreekt van de Heer Jezus. En de Heer Jezus verwelkomt allen die tot hem de toevlucht nemen. We lezen verder in Genesis 7. In vers 1 staat: daarna zei de Heere tegen Noach: ga in de ark, u en heel uw gezin. Want ik heb gezien dat u te midden van uw tijdgenoten van mijn aangezicht rechtvaardig bent. En verderop aan het eind van Genesis 7, vers 16, aan het eind daar lezen we: en de Heere sloot de deur achter hem toe. Noach ging met zijn hele gezin de ark in. Samen. Ze waren het blijkbaar eens daarover. Het was tijd voor het oordeel. Maar Noach en zijn vrouw hebben de deur niet zelf hoeven sluiten. Dat deed God. En dat geldt nog steeds. Wij hoeven niemand af te wijzen. We hoeven alleen maar op de redding in de Heere Jezus te wijzen. En tot Hij de deur sluit, mogen wij uitnodigend leven tot zijn eer. Met mensen spreken over wie Hij is en het laten zien. Laten zien in ons huwelijksleven. Laten zien in ons gezinsleven. En dan zitten ze samen in de ark. En de zondvloed komt. En het duurt een jaar dat ze in die ark zitten. Een lange tijd. Ze hebben het met elkaar moeten uithouden. Maar ze hadden ook samen eraan gebouwd. Ze hadden een oefenperiode gehad. Dat is altijd zo. Als de Heer ons in moeilijke omstandigheden brengt, dan heeft Hij ons daarop voorbereid. Dat is zijn werk in ons leven. En dan, als ze de ark weer uitgaan, moeten ze samen op een nieuwe plek opnieuw beginnen. Na de zondvloed. En het zal best even slikken zijn geweest. Alles leek zo anders dan eerst. Eerst was er misschien een heel andere situatie. Toen de aarde net droog was gevallen. Toen alles net weer begon uit te botten en te bloeien. En ze moesten helemaal opnieuw beginnen. Maar Noach, hij bouwt een altaar. En brengt van die reine offers, van die reine dieren offers, tot een lieflijke reuk voor de Heer. Dat woord lieflijk, wat hier gebruikt wordt, daar staat eigenlijk Manoach. Dat wil zeggen rustgevend. Want God vindt rust in het offer. In het offer dat Noach bracht, maar natuurlijk uiteindelijk in dat grote offer van de Heer Jezus. Daar vindt God echt rust. Dat is eigenlijk een lieflijke reuk. Zijn hele leven was lieflijkheid voor God. Hij had hem lief. En in hem heeft hij ook ons lief. Het is prachtig als we als man en vrouw samen diezelfde rust vinden in dat bijzonder grote offer van de Heer Jezus. En als we daar met elkaar over kunnen spreken, steeds weer opnieuw, verwonderd over wat daar is gebeurd. En dat we daardoor genade in Gods ogen hebben gevonden. Want dat is echt nodig. Er was een plaatsvervangend offer nodig. En dan kunnen we echt rechtvaardig zijn. Misschien voelt dat niet altijd zo. Maar we mogen weten dat als we onze hand op dat geweldige offer gelegd hebben, dat mijn zonden, onze zonden, daar op dat kruis zijn gedragen. Mag elk huwelijk daardoor getekend zijn, door de rust die God vindt in dat offer en de rust die wij daarin vinden. Zo zie je, er staat niet veel over het huwelijk van Noach in de Bijbel. Maar als je goed leest, dan zie je de wonderen die daar toch zijn gebeurd. En de tijd die er nodig was om te leren, om te groeien. Noach was pas 500 toen zijn kinderen geboren werden. En 100 jaar later kwam die vloed. Wat is er een bijzondere tijd geweest daar toen. Maar wat is er ook nu een bijzondere tijd. Niet zoveel jaren als toen dat we leven. Maar wel mogen we net als Noach en zijn vrouw opzien tot de Heer en verwachten dat Hij ons genadig zal zijn als we Hem in de ogen kijken. Als we vertrouwen op het offer wat Hij heeft gebracht. En dan zien we uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Naar een geweldig werk wat God nog gaat doen. We mogen ook als man en vrouw samen zijn getuigen zijn. Elk huwelijk mag daar een beeld zijn van Christus en zijn bruid. Prijs de Heere voor wat Hij heeft gedaan. Amen.
U hoorde de 3e aflevering van de podcastserie Bijbelse Personen. Hierin stond het huwelijk centraal tussen Noach en zijn vrouw. In de volgende aflevering hoopt dominee J.R. Visser met ons stil te staan bij het Bijbelse huwelijk tussen Abraham en Sara. Voor nu, dank voor het luisteren.